In ieder geval is het fijn om vandaag met elkaar na te denken over het thema een man naar Gods hart. En broeder Henk die spreekt twee keer en hij spreekt over de David voor Batseba en David na Batseba. En dan bid je voor jezelf van waar zal ik dan over spreken, welk accent zal ik dan leggen. En ik wil vanmorgen met jullie spreken, als jullie een Bijbel bij hebben, bladeren we naar de Jacobusbrief. En ik wil met jullie nadenken over de man naar Gods hart vanuit de Jacobusbrief. En we gaan met elkaar vanmorgen kijken naar vier soorten mannen vanuit Jacobus. We gaan met elkaar nadenken over de gehoorzame man, de oprechte man, de volmaakte man en de strijdende man. En ik hoop daar zomaar wat gedachten ook over door te geven vanuit Jacobus. Jacobus, de schrijver van deze brief, is een halfbroer van de Heer Jezus en hij is de leider van de gemeente in Jeruzalem. Het is dus iemand die ongelooflijk nabij met de Heer Jezus heeft opgetrokken. Ze hebben samen in hetzelfde gezin zijn ze grootgebracht. Jacobus heeft de Heer Jezus zien functioneren in het gezin, in de timmermanswerkplaats van zijn vader. En Jacobus die heeft heel nabij met de Heer Jezus opgetrokken. En wat je in de Jacobusbrief ziet is dat het geloof krijgt handen en voeten in ons leven, broeders. Het geloof heeft ook een praktische kant. Het is zo belangrijk, dat gaan we straks zien ook, dat het geloof en het woord van God niet alleen in ons hoofd zit, kennis, maar dat het ook op de praktijkvloer van het dagelijkse leven ook handen en voeten krijgt in de rauwe werkelijkheid van ons bestaan. En Jacobus, die de leider was van de gemeente van Jeruzalem, die heeft prachtige aspecten van het praktische geloofsleven, karakteristieken van echt geloof, geeft hij hier aandacht. En we gaan met elkaar eerst lezen Jacobus 1, vers 19 tot 24. Jacobus 1, vers 19 tot 24. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Tot zover. Ik heb vanmorgen even voor de spiegel gestaan om mezelf te scheren. Maar ik weet eigenlijk niet meer hoe ik eruit zag, althans of ik me helemaal goed geschoren heb. Jacobus gebruikt hier het voorbeeld van iemand die in de spiegel kijkt, die heel even erin kijkt en gelijk weer verder gaat en al vergeten is hoe hij eruit zag. Dat beeld wat hij hier gebruikt, Jacobus, heeft alles te maken met de vluchtigheid van het in de spiegel kijken en weer weglopen. Het heeft een heel vluchtig karakter, een soortgelijke oppervlakkigheid. En dat beeld gebruikt Jacobus hier met betrekking tot iets om duidelijk te maken. Namelijk dat wij hoorders van het woord kunnen zijn, maar dat wij vervolgens erover gaan tot de orde van de dag. Dat het een bepaalde oppervlakkigheid heeft. En dat is het eerste, broeders, wat ik vanmorgen met jullie wil delen, is dat wij komen hier vandaag samen. En dit is in het bijzonder een werkplek van de Heilige Geest, waar de Heer ons als mannen wil samenbrengen. En wat God wil doen, dat is wat staat in een van die voorgaande versen, namelijk dat Hij het woord in ons wil planten deze dag. De Heere wil vanmorgen en deze dag wil Hij het woord zaaien in onze harten en dat het woord wortel schiet in ons leven. Dat het woord handen en voeten krijgt, dat wij vandaag niet alleen hier zijn om te consumeren, een groot gevaar, dat we bij elkaar komen om te zeggen, nou het was weer een mooie dag, broeder Henk heeft weer mooi gesproken. En dat we vervolgens toch weer gewoon overgaan tot het alledaagse leven. En dat het uiteindelijk, dat wij hoorders zijn en geen daders van het woord. Dan zijn wij als een man, die heel vluchtig in de spiegel kijkt. En toch weer overgaat tot het alledaagse leven. Nee, broeders, we zijn vandaag samen in de werkplaats van de Heilige Geest. En de levende God, de schepper van hemel en aarde, de God van het universum, die wil door eenvoudige mensen tot onze harten spreken. En hij verlangt ernaar dat daar misschien op bepaalde terreinen in ons leven een koerswijziging komt. Want hij heeft maar één verlangen en dat is dat jouw, mijn en uw leven, dat ons leven gaat lijken op de Heer Jezus. Dat we daders van het woord zijn en dat door het leven hier op aarde, het leven van de Heer Jezus zichtbaar wordt in ons huwelijk als we getrouwd zijn, in ons gezinsleven, op onze werkplek, daar waar God ons gesteld heeft. Als wij alleen maar hier komen om te luisteren en te consumeren, dan zegt Jacobus in vers 22, dan bedriegen we onszelf, dan misleiden we onszelf. Ik denk dat dat een van de grootste gevaren is van de eindtijd. De grootste gevaar van de eindtijd is dat wij consumenten zitten, we gaan naar de kerk, consumenten zijn, dat we naar de kerk gaan. We zitten in de kerkbank, we luisteren wel, maar het trekt geen spoor in ons leven. Dan misleiden wij onszelf, zegt Jacobus. Nee, het is ook weer Jezus geweest die heel eenvoudige gelijkenis gebruikte van de wijze en de dwaze bouwer. De Heer Jezus houdt een hele indrukwekkende preek, de bergrede, een van zijn belangrijkste preken. Indrukwekkend wat het christenleven inhoudt, wat in de bergrede beschreven staat. En dan gaat aan het einde van de Heer Jezus, aan het einde van die preek gaat de Heer Jezus het aanscherp. Wat zegt hij dan? Hij zegt, die mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken bij een man die zijn huis op een steenrots bouwt. En die graaft en die gaat de diepte in. Hij legt een fundament. En dan wordt een huis opgebouwd. Hij zegt maar die bij woorden hoort. Maar ze niet in praktijk brengt. Die zal ik vergelijken bij een man. Die zijn huis op een zandbank bouwt. En dan komt de slagregen. Dan komt onweer. En het gaat schudden. Dan komt crisis. En dat duidt eigenlijk op oordeel. Die slagregens, dat duidt eigenlijk op de eindtijd en op het oordeel wat komen gaat. En uiteindelijk is die levenshuis, dat is niet bestand. Van die man die zijn huis op een zandbank bouwt. En broeders, de eerste vraag die ik ook wil in jullie midden wil neerleggen is: waar bouwen wij ons levenshuis op? Ons levenshuis bouwen heeft alles te maken met onze geestelijke wandel en met wat God verlangt met ons leven. Hij verlangt ernaar dat het leven van zijn zoon zichtbaar wordt in ons leven. Maar wordt dat op een fundament gebouwd? En zijn wij bereid, broeders, om ook de diepte in te gaan? Dat we niet oppervlakkig zijn zoals die dwaze bouwer die er makkelijk vanaf wilde komen. En die zegt, ja, ik heb geen zin in om helemaal tot op de rots te gaan. Het is wel goed, ik vind dat ik een goede christen ben. Ik ben wel tevreden over mijn christenleven. Broeders, het is zo noodzakelijk dat wij bereid zijn om de diepte in te gaan. Om ons ikgerichte leven op het altaar te leggen. En ons levenshuis te bouwen op de Heer Jezus Christus. En zijn er nou vanmorgen nog broeders die zeggen, ik heb nog geen fundament in mijn leven. Dan bouw je op zandgrond. En er komen straks crisissen in ons leven. Er kunnen moeilijke tijden komen in ons huwelijk. En als we daar geen fundament hebben, broeders, dan kunnen we niet staande blijven. En we zien het om ons heen in de kerk. Want de meeste van ons die zitten denk ik in de kerk of in een gemeente. Maar we zijn betrokken bij de gemeente van de Heer Jezus. Maar we zien het om ons heen. Zoveel mensen ook in de kerk die afhaken. Als de crisis komt, dan kunnen ze de problemen niet meer hanteren. Mannen die niet meer blijven staan, die geen ruggengraat hebben. En die meegevoerd worden met hun gevoelens en met de waan van elke dag. En huwelijken gaan op de klippen. Kinderen die raken het spoor bijster omdat vaders hun plek niet meer innemen. Omdat ze niet bereid zijn om de diepte in te gaan. Te leven vanuit het fundament. Dus het gaat hier over geloofsgehoorzaamheid. Hier in dit gedeelte. Dus een man naar Gods hart is een man die bereid is tot gehoorzaamheid. Het christenleven draait op twee schenieren. Op geloof, geloofsvertrouwen, op het fundament, op het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Maar het draait ook op gehoorzaamheid. Dat we bereid zijn om het woord in de praktijk te brengen. En die twee gaan altijd samen. En je ziet in heel de kerkgeschiedenis de strijd. Ten tijde van de middeleeuwen, de Rooms-Katholieke kerk. Die zeiden we worden zalig door werken. Door het doen. Door het praktisch handen en voeten geven. Maar ja, het werd een soort werken naar de hemel toe. Een soort opwerken naar de hemel toe. En toen kwam Luther en zegt, nee, het is sola fide, sola gratia. Het is geloof alleen, genade alleen. Maar nou, nu leven we vandaag ook weer in een tijd dat mensen roemen in goedkope genade. Zeggen, nou, heerlijk hè, dat er genade is. En fijne dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Maar ja, dat is helemaal waar. Dat blijft voluit staan. Maar het geloof krijgt ook handen en voeten. Het moet niet in ons hoofd blijven zitten. Nee, het gaat erom dat we niet alleen hoorders van het woord zijn, maar ook daders van het woord. En broeders, dat is denk ik ook de intentie van ons deze dag. Dat het een woord van opwekking mag zijn. Dat het woord wat we horen, dat het op de praktijk voeren van het dagelijks leven, dat het gestalte krijgt, dat het zichtbaar wordt. We gaan naar de tweede man toe. Dat is Jacobus 1 vers 5 tot en met 8. Dus we hebben gezien de gehoorzame man, die een hoorder is en een dader. En dan gaan we naar de dubbelhartige man. Jacobus 1 vers 5. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt, want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartige man, onstandvastig in al zijn wegen. Tot zover. Het gaat hier over een dubbelhartige man die onstandvastig is in al zijn wegen. Daar zal ik zo op uitkomen. Ik wil jullie even meenemen naar wie God is. En we denken over een man naar Gods hart. Maar wie is God? Nou, dat zegt Jacobus in vers 5. God die aan ieder overvloedig geeft. Broeders, zijn we daarvan overtuigd dat wij te maken hebben met een God die overvloedig wil schenken wat nodig is voor ons dagelijks leven. Enkele jaren geleden ging mijn zoontje Ruben, die ging naar Kalkarhoenerland. Dat is een pretpark. En hij was weken zenuwachtig, want dat pretpark, dat is een of ander concept van een of andere ondernemer. Die zegt, kinderen kunnen komen, met schoolbussen kunnen ze komen. Ze krijgen een stempel op hun hand. En door het hele park heb je allemaal kraampjes en je hebt allerlei prachtige uitgestalde eten en drinken, hè. Dus je hebt heel veel plaatsen waar je als kinderen naartoe kan gaan en dan laat je je stempel zien. En dan kan je met vrijmoedigheid uit die kraampjes krijgen wat je hebben wil. En die kinderen waren zenuwachtig, want ze konden gratis friet krijgen, gratis suikerspin krijgen, ze konden gratis cola krijgen. Er was overvloed van eten en drinken. En die kinderen mochten met vrijmoedigheid naar die kraampjes gaan, ze mochten niet 1 of 2 of 3 keer gaan, maar ze mochten 10 keer, 50 keer gaan. En heel veel kinderen gingen met buikpijn naar huis. Maar stel je nou voor dat daar een kind op een bankje zit en zit een beetje heel, ja, wat zeggen, armetierig. Van, het is nou wat, nou heb ik niks meegenomen. Wat zullen dan die kinderen tegen elkaar zeggen? Ze zeggen, maar luister eens, dat stempel, die stempel op je hand geeft jou recht om met vrijmoedigheid overvloedig gebruik te maken van het eten en het drinken wat daar is. En broeders, als het nou gaat over dubbelhartigheid in ons leven, dat we ons dan vast zijn, ik denk dat hier een van de kernpunten zit, is dat wij er met elkaar onvoldoende van doordrongen zijn, dat als wij de Heer Jezus Christus lief hebben, dat we onder het nieuwe verbond met vrijmoedigheid gebruik mogen maken van alle geestelijke zegeningen die ons dagelijks door God worden aangeboden vanuit zijn woord en wat nodig is voor ons leven. Met vrijmoedigheid. Er staat in Efeze 1, gezegend zij de God en Vader die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus Jezus. Broeders, daar is een hemelse bankrekening beschikbaar. Wij mogen met vrijmoedigheid naar onze Vader gaan voor alles wat we nodig hebben in ons dagelijkse leven. Hebben we geen overwinning over zonde? Ga naar je hemelse Vader. Heb je vragen over het staan in deze wereld? Ga naar je hemelse vader. Worstel je met geloofszekerheid? Ga naar je hemelse vader. Hij wil het je in overvloed schenken. Maar nou staat er hier iets. Hier gaat het niet zozeer over genade. Het gaat hier niet over vergeving van zonde. Het gaat hier in de tekstgedeelte niet zozeer over de eeuwige heerlijkheid en over het kindschap. Het gaat hier over de geestelijke zegening van wijsheid. Wijsheid. En hoe vaak, broeders, hebben wij niet op in de praktijk van het leven wijsheid nodig? In de alledaagse dingen. Dat het ons ontbreekt aan wijsheid. In de opvoeding van de kinderen. In het maken van keuzes. Naar een andere werkplek misschien. In de omgang met je vrouw. Je bent misschien net getrouwd. En het kan soms dat je moet leren communiceren met elkaar. Dat het je ontbreekt aan wijsheid. Maar wat zegt Jacobus hier, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan moet je het vragen aan God, je hemelse Vader, die in overvloed wil schenken. Maar ja, een dubbelhartige man, er staat letterlijk in het Grieks, staat daar het woordje dyspsychos, dat wil zeggen tweezielig, een beetje een soort schizofrenie, gespletenheid, tussen vertrouwen en wantrouwen. Een dubbelhartige man die vertrouwt de ene keer op God en de andere keer vertrouwt hij op zichzelf en durft hij uiteindelijk God niet te raadplegen. Misschien omdat hij zegt, ja kijk me nou eens aankomen, ik heb de afgelopen weken, maanden heb ik zo gefaald in mijn christenleven. Nou ja, als ik naar de Heer toe ga, dan zal hij wel verwijten maken. Durf jij nou nog met die vragen te komen? Nee, God maakt geen verwijten. Het zal hem gegeven worden, de Heere wil dat wij in ons struikelen, in ons falen, in ons dagelijkse bezig zijn, wil hij dat wij met geloofsvertrouwen naar hem toe gaan, zoals wij het, als we kinderen mogen hebben, het heerlijk vinden, als onze kinderen met vragen naar ons toekomen en om wijsheid vragen. Pa, wat denkt u ervan? Hoe moet ik dit aanpakken? Dat doet toch een vader goed? Als een kind zo om advies vraagt. Helaas zijn er vaders die bijna nooit thuis zijn vanwege hun werk en kunnen kinderen geen vragen stellen. En wordt er ook geen relatie opgebouwd hè, met kinderen. Maar hoe heerlijk is het als onze kinderen weten dat ze bij pa terecht kunnen voor wijsheid. Hoeveel te meer onze hemelse vader die ernaar verlangt dat wij in kinderlijke afhankelijkheid hem vertrouwen. En broeder Henk, die heeft Corrie ten Boom nog meegemaakt. Dat vind ik zo mooi om Corrie ten Boom te luisteren en ook om op dat te lezen. Dat kinderlijke vertrouwen. Hoe zij voor wijsheid dagelijks naar de hemelse vader ging. En gewoon eenvoudig zei, vader, ik weet het niet. Moet ik nou naar Japan gaan of naar Duitsland gaan? Ik weet het niet. Wilt u de wegen openen? Wilt u wegen sluiten? Dat kinderlijke geloofsvertrouwen. Een dubbelhartige man die dus worstelt tussen vertrouwen en wantrouwen, en die zo God niet hebt leren kennen als een vader die overvloedig wil geven, die is onstandvastig in zijn leven. Ja, die heeft geen koers in zijn leven. En de vraag is, zijn wij misschien zo'n man? Of dat we zeggen, ja inderdaad, ik heb eigenlijk geen vaste koers in mijn leven. De ene keer vertrouw ik God wel, en de andere keer vertrouw ik hem niet. Nou ja, dan zal het ook in het dagelijkse leven zichtbaar zijn. Dat we geen koers hebben. He, als we dan ook worstelen met de opvoeding van de kinderen. Of als we worstelen met christen zijn op de werkvloer. Ja, dan zal het ook zichtbaar worden dat wij ook schotse scheef door het leven gaan. Nee broeders, ik wil u vanmorgen meenemen naar het vaderhart van God. Die zegt, ik ben een God die overvloedig wil geven wat jij nodig hebt. Vertrouw me daar ook. Vertrouw me nou ook in de kleinste dingen van het leven. Hij heeft het toch gezegd in Matthäus 6. Zoek eerst het koninkrijk van God en alle dingen zullen je toegeworpen worden. Ik zorg voor de vogels in de lucht. Ik zorg voor de bloemen op het veld. Hoeveel te meer zal ik niet voor u zorgen, gij kleingelovigen. Broeders, hoe komt het dan dat we onze hemelse vader daar niet in kunnen vertrouwen? Dat we dan dubbelhartig zijn en dat we daardoor een beetje krom en onstandvastig door het leven gaan. De Heere zegt in de Bijbel, de ogen van mij, van de Heere, die trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. En laten we zulke mannen zijn. Die zich volkomen aan God toevertrouwen. Wetend dat wij hem nodig hebben in alles. Dat we zonder hem niets kunnen doen. We gaan naar de derde man toe. En dat is de man die beschreven staat in Jacobus 3. We hebben dus nu nagedacht over de gehoorzame man, de dubbelhartige man. En nu gaan we met elkaar naar de volmaakte man. Jacobus 3, en we lezen daar enkele verzen. Vers 2. Want wij struikelen alle in vele opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakte man. Die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot, en worden ze door harde wind voortgedreven. Een mooi beeld, hè, voor de urkers. De schepen. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarin de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong. Een klein lichaamsdeel en roem toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur. Een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam. En zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol van dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broers, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Tot zover een heel indrukwekkend stuk. Een volmaakte man. Ja, broeders, dat is Gods plan met ons leven. Volmaaktheid. God verlangt volmaaktheid in ons leven. Paulus, die zegt in Filippenzen 3:12 dat hij zich daarnaar uitstrekt. Hij zegt, laat ons naar de volmaaktheid voortvaren. Hij zegt niet dat ik het al reeds bereikt heb, maar dat is wel mijn doel. En dat is iets wat mij zorgen baart, dat heel veel christenen tevreden zijn over hun christenleven. Christenen die tevreden zijn over hun leven en die niet de intentie van Paulus hebben om te zeggen, daar is maar één verlangen in mijn hart. En dat is steeds meer te worden als de Heer Jezus. Van mijn kruin tot mijn grote teen toe verlang ik ernaar op elk terrein van mijn leven maar uit te strekken om te worden als hem. Niet vanuit hun opwerken, niet vanuit hun werken, maar vanuit Gods liefde en genade. De volmaakte man. Het geheim is natuurlijk dat de christen door wedergeboorte in Christus al reeds volmaakt is. Ik heb wel eens het voorbeeld hier gebruikt met de geestelijke groeiavonden. Van het voorbeeld van een jongen die LTS heb gedaan. En die voor timmerman heeft geleerd. Maar ja, hij is 16 jaar en hij kan er eigenlijk nog niet veel van. Maar op een dag dan komt hij bij een aannemer en dan zegt hij, moest luisteren, ik zou graag bij u willen werken. Nou, hij zegt, nou, ik heb nog wel een plekje voor je, wat kan je allemaal? Ja, nog niet zoveel, nou, maar vooruit, kom maar. Je kan hier beginnen als timmerman. En op zijn loonstrook staat timmerman. Maar ja, de eerste jaren moet hij alles nog leren. Dus die baas zegt, nou, begin eerst maar eens met wat spijkers trekken. Die balken die daar liggen, trek die spijkers er maar uit. En de volgende keer dan zegt hij van, nou ja, goed, we gaan nou samen een deur afhangen. Probeer het eens. En de volgende keer, hè, dan mag hij een beetje meehelpen om een dakkapel te bouwen. En zo zie je dat hij in de praktijk steeds meer moet leren om een timmerman te zijn. Maar wat staat er op zijn loonstrook? Op zijn loonstrook staat timmerman, maar hij is het eigenlijk nog verre van dat. Het is meer een krullenveger. Het is meer een spijkertrekker. Ik bedoel, hij moet het in de praktijk leren. Maar vanaf dag 1 staat er op zijn loonstrook, je bent een timmerman. Maar in de praktijk moet hij steeds meer worden wie hij al reeds is qua positie. Hij wordt betaald als een timmerman, maar hij moet het in de praktijk steeds meer leren te worden. En broeders, dat is het geheim van geestelijke groei en heiligmaking. Dat wij in Christus heilig en volmaakt zijn in de ogen van God. Wat een wonder. Wat een wonder. Dat op hetzelfde ogenblik dat ik met al mijn zonden vlucht tot de Heer Jezus, wegschuilt achter hem, ziet God geen overtreding meer in zijn Jacob en geen zonde meer in zijn Israël. Hè? Hij ziet ons als rein, als volmaakt, als heilig. Maar nou de uitdaging. Laat ons nu naar de volmaaktheid voortvaren. Laat ons daarnaar uitstrekken. Omdat we in de praktijk van het dagelijks leven ons ook steeds meer uitstrekken naar de heiligheid van de Heer Jezus. En naar de volmaaktheid van de Heer Jezus. Nou ja, als je dit zegt vandaag, dan zeggen ze gelijk, ja, je bent de volmaaktheidsdrijver. Je bent iemand die leert dat we volmaakt kunnen worden. Nee, Paulus zegt dat ook heel duidelijk, zegt het ook vanmorgen. Broeders, wij zullen hier op aarde nooit volmaakt worden. Maar heel veel die denken, nou ja, omdat we dan toch niet volmaakt worden, nou ja, dan hoeven we ons toch daar niet naar uit te strekken. Nee, dat is nou juist niet, dat is nou juist de misvatting. We strekken ons uit naar de volmaaktheid, maar luister vers 2. We zijn ervan bewust dat wij dagelijks nog struikelen in heel veel opzichten. We struikelen. Kijk, in je eertijds, dan leef je in de zonde zoals een vis in het water in de vissenkom, maar nu struikelen we nog als christenen. We vallen nog in zonde. En dat zal tot onze doodsnik zal dat zo blijven. En die twee moet je nou naast elkaar houden. Aan de ene kant strekken we ons uit naar de volmaaktheid. Om een volmaakte man te worden. Maar we zijn ervan bewust dat we nog in heel veel opzichten dagelijks fouten maken. Struikelen. Zonde doen. En wat zegt de Bijbel dan? Indien wij onze zonde belijden. God is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde wil vergeven. Dan moeten we onze zonde belijden. Breng onder het bloed van Christus en weer opstaan. Het doopformulier zegt, als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, wat moeten we dan doen? Niet in de zonde blijven liggen. En aan de genade niet vertwijfelen. Maar we moeten opstaan. Het onder het bloed van Christus brengen. En als, wat er Krijn zei, als een man uit Efeze 6 weer onze positie innemen. En weer als een strijdende man onze weg verder gaan. En in die weg, broeders, van vallen en opstaan, gaat de Heere ons kneden als klei in de hand van de pottenbakker en wordt het beeld van zijn zoon zichtbaar in ons leven. Maar ja, uitstrekken naar volmaaktheid en naar de heiligheid van de Heer Jezus, broeders, dat staat hier in dit gedeelte wel als, hoe moet ik dat zeggen, dat gaat over de kleinste dingen van het leven. We kunnen heel makkelijk ja, over heel veel dingen praten natuurlijk. Maar heiligmaking en volmaaktheid, broeders, heeft ook te maken met dat hele kleine stukje vlees in onze mond. 2 centimeter bij 10 centimeter. Dat hele kleine stukje vlees in onze mond. Daar gaat heiligmaking ook over. Het gaat van onze kruin tot onze grote teen toe. Het gaat over ons hele, ja, over ons hele zijn. Over elk lichaamsdeel. God wil dat die heiligmaking gestalte krijgt, vorm krijgt, in elk facet van ons leven, ook onze tong. Nou ja, dan worden er natuurlijk heel wat aangrijpende dingen over gezegd, hier in dit gedeelte. Dat de tong, dat wordt vergeleken met een paard en wagen, met een schip. En met vuur. Een paard en een wagen, een paard, die wordt ingespannen. Er wordt een bit in zijn tong gelegd. Misschien een wagen erachter of een koets erachter. Maar één klein trekje. Je ziet het ook met de Olympische Spelen. Hè, met Ankie van Grunsven. Als ze dan met dat paard dan zo'n kuur moet rijden. Dan is er maar één klein trekje aan de teugel. En dat paard dat zwengt om. Zo'n groot paard. Heel klein bit. Geweldige gevolgen. Als er één keer een klein rukje aan wordt gegeven. Maar zo ook met een schip. En jullie als vissersmannen. Hè, of sommigen onder jullie weten dat. Je hoeft maar één klein rukje aan het roer te geven en het hele schip gaat om. En dat wordt hier duidelijk gemaakt welke grote consequenties het gebruik van onze tong heeft. En hier wordt het eigenlijk vrij negatief beschreven. De tong als een vuur Van de grote hoop hout aansteekt. Nou, vuur in een grote hoop hout, dat kan desastreus zijn. Dat kan ongelooflijke gevolgen hebben. En er wordt dan gezegd in vers 6, een vlam die door de hel in vlam gezet wordt. Dat wil zeggen, broeders, we moeten waakzaam zijn. We hebben te maken met de hellehond. Vanuit de machten van de duisternis zal Satan er alles aan doen om een drijfveer te zijn achter onze tong. En misschien zijn er hier ook broeders vanmorgen die daar schade van hebben ondervonden in hun leven. Hij zegt, ik ben door vader opgevoed inderdaad. Achter zijn tong. Satan, de hel, leugen, bedrog, vernietiging. Jij deugt niet, je kan niks, je bent waardeloos. En wat heeft dat voor gevolgen in jouw leven gekregen? Misschien zijn er onder ons die vroeger gepest zijn en tot de dag van vandaag door wat een ander met zijn haar of haar tong heeft gedaan. Dat heeft grote gevolgen gekregen in je leven. Leugen, bedrog. Hier staat het ook, hè? In vers 6. Boosheid van demonen, hè? Maar in vers 8, onbedwingbaar kwaad. Vers 8, vol van doodbrengend vergif. In vers 6a, wereld van ongerechtigheid. Vers 6c, bevlekt het hele lichaam. Hè? Dat duidt op vulgaire grappen. Maar broeders, hoe gebruiken wij onze tong? Naar onze collega's toe. Doen we mee. In leugen en bedrog. In het zaken doen. En dat we eigenlijk gewoon liegen. Naar klanten aan de telefoon. Dat we daardoor, de boel liegen en bedriegen. Hoe gaan we om met onze vrouw, met onze kinderen, met onze tong? Wat voor woorden spreken wij uit naar onze kinderen? Is het altijd negatief? Of zegenen we ook onze kinderen? Of vervloeken we onze kinderen? Broeders, hier staat het in dit gedeelte dat de zonde van de tong, dat het ongelofelijke gevolgen kan hebben in de levens van andere mensen. Verruinerende werking kan hebben. En het gebruik van onze tong, dat wil eigenlijk Jacobus hier duidelijk maken, is een graadmeter voor onze geestelijke volwassenheid. Er staat hier eigenlijk in het gedeelte dat als we het kleine kunnen beheersen, dan kunnen we ook het grote beheersen. Dus heiligmaking en volmaaktheid, geestelijke groei, broeders, dat gaat over ons hele lichaam. En misschien zijn er mensen, die wij vergeving moeten vragen, omdat wij met onze tong anderen hebben vernietigd. Zijn er mensen in jouw gedachten die je de laatste tijd op een verkeerde manier hebt aangesproken? Wat uiteindelijk vergif is geworden in het leven van die ander. Weet je wat Paulus zegt? Ik vind dat zo mooi. Paulus zegt in 2 Korinthe 2 vers 11 en 12. De gemeente van Korinthe, dat was een beetje een onvolwassen gemeente. Het was een vleeselijke gemeente. En wat lezen we daar? Dan lezen we dat de gemeente van Korinthe vraagtekens hebben gezet achter de bediening van Paulus. Ze hebben slecht gesproken over Paulus. Hun tong sprak slecht over Paulus. En wat zegt Paulus dan in 2 Korinthe 2 vers 11 en 12? Hij zegt, ik heb het jullie vergeven voor het aangezicht van Christus. Waarom? Opdat de Satan over mij geen voordeel zal krijgen. Broeders, hier staat het dat achter de tong de hel zit, maar Satan die kan ons dusdanig binden door bitterheid en wrok. Als anderen ons iets verkeerds aandoen. Als anderen negatief over ons spreken. Roddel over ons. Slecht spreken over ons. Dan kan het in mijn of ons hart een wortel van bitterheid worden. En Paulus zegt, ik doe dat niet. Ik laat dat niet toe in mijn hart. Want ik weet dat als hij voordeel krijgt, dan word ik een wrak. Aad van der Zanden zegt, hè, als wij wrok koesteren in ons leven, worden we uiteindelijk een wrak. Zijn er hier ook onder ons die door wat een ander ons heeft aangedaan. En dat wij dreigen een wrak te worden in ons leven. Vanwege de wrok die ons verteert. Broeders, dan moeten we vandaag naar het kruis. En dan moeten we het afleggen voor de Heer. En dan moeten we tegen de Heer vertellen. Want in die weg wil de Heer ons tot volmaaktheid voortvaren. Hij wil ons tot een volmaakte man maken. En er staat in Colossenzen 4 vers 5 en 6 ook zo mooi dat onze woorden met zout besprengd moeten zijn. Dat zout dat duidt op de vervulling met de Heilige Geest. Broeders, onze tong moet onder beheer van de Heilige Geest zijn. Op onze werkplek, in ons huwelijk als we dat mogen kennen. Of in onze opvoeding van onze kinderen. Bid om de vervulling met de Heilige Geest. De Heer, laat mijn tong en mond toch u wel behagelijk mogen zijn. We gaan naar de laatste man. We hebben nog een paar minuten. De laatste man, dat is Jacobus 1 vers 12. En dat is de strijdende man. Jacobus 1 vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Broeders, het gaat hier over de man die verzoeking verdraagt. En als hij beproefd gebleken zal zijn, de kroon van leven zal ontvangen. Het gaat hier over de strijdende man die zijn positie inneemt. En dan kom ik bij een klein uit die zich bewust is dat hij, of dat hij zich in een geestelijke oorlog bevindt. Broeders, wij bevinden ons in een geestelijke oorlog, een heilige oorlog. De machten van de duisternis in deze eindtijd komen steeds meer openbaar. En Satan gaat zich roeren. Hij weet dat hij nog een korte tijd heeft. En hij gaat rond als een brullende leeuw. Maar nog veel meer ook als een engel van het licht. En hij probeert ons pootje te haken en tot zonde te begeven. En hier in dit gedeelte over de man die verzoeking verdraagt, gaat het over meegesleurd worden en over verlokking. Het gaat hier in dit gedeelte het beeld van een blote vrouw die ons probeert te verleiden. Die zegt kom. En die wil dat ze uiteindelijk zwanger gemaakt wordt. Want dat staat hier, hè? Die baart de begeerte, bevrucht is, baart zonde. Dat woordje bevrucht, dat gaat hier over zwanger worden. Het gaat hier als het ware over een schaars geklede vrouw die ons lokt, die ons verlokt, die ons verleidt, die ons tot verzoeking wil brengen. En die uiteindelijk wil dat het tot een bevruchting komt. En dat we uiteindelijk ten onder gaan, hè? Dat we de dood baren, de eeuwige dood, het verwijderd zijn van Gods heil. Het beeld wat hier gebruikt wordt, broeders, is dat wij als mannen verzocht worden. We worden, de Satan probeert er alles aan te doen dat wij toegeven aan onze begeerte, aan onze zondige begeerte. Hè, door wedergeboorte zijn we verloste zondaren, maar hebben wij nog wel te strijden met vlees en geest. He, aan de binnenkant, we zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Maar in ons is nog een strijd tussen vlees en geest. En Satan zal er alles aan doen om ons maatjes te laten maken met ons vlees. Dat het vlees en Satan, dat zijn twee handen op één buik. En Satan probeert een aanknopingspunt te krijgen in ons vlees. En hoe vaak gebeurt dat niet, broeders? Onderweg met je vrachtwagen. Of thuis, als je achter de televisie zit, als je die hebt. Met een jong gezin vind ik dat eigenlijk onmogelijk. We hebben zelf geen televisie, maar je kan ook achter je computer zitten. Je kan onderweg zijn, je kan met een aantal vrouwelijke collega's op het werk zich bevinden. Maar hoe vaak, we hebben allemaal zo onze voorbeelden. De ene man strijdt daar meer mee als met de andere man. Maar we weten vanuit pastorale ervaring, en dat zal Henk ook beamen naar vele mannenconferenties, dit blijft een grote strijd van heel veel mannen. He, de strijd met schaars geklede dames. En dan kunnen we allemaal we kunnen het heel praktisch maken, maar we weten wat we bedoelen. En wat probeert Satan nou? Broeders, wij kunnen in de eerste plaats, wij kunnen niet met elkaar in een klooster. In de zin van we gaan ons afzonderen en daar willen we helemaal niks mee te maken hebben. We gaan als mannen een kloostergemeenschap starten. En allemaal als mannen gaan we er zitten. Dat is niet Gods bedoeling. De Heer wil dat wij midden in deze wereld staan. En dat we daar tot zegen zijn. Dus dat is niet de oplossing. Maar wat wil Satan wel? Satan wil dat we toegeven aan onze begeerte. Dus wat staat hier? Ik ga het nu heel praktisch maken. Ik heb het wel eens vaker, hè, dat voorbeeld, hè, van je zit in je auto. En ineens komt daar zo'n sloggy reclame langs. Een vrouw, hè, vrouwen met op een racefiets. Een van mijn vrienden heeft ooit met witkalk een paar keer achter elkaar dat helemaal wit gekalkt. Op een gegeven moment stond het heel groot in de krant. Hè, maar we weten, een paar jaar geleden was dat, hè, van die blote billen van vrouwen op een racefiets. Wat wil Satan? We rijden, we kunnen er niet aan ontkomen, we staan in deze wereld. Dus we moeten ermee leren omgaan. We moeten een man zijn die die verzoeking kan verdragen, die staande kan blijven. We rijden in onze auto en we zien zo'n beeld langskomen. Wat moeten we dan doen als we zo'n beeld zien? We moeten met dat we dat beeld zien, moeten we ons hoofd afwenden en zeggen, Heere, ik breng mijn gedachten onder de gehoorzaamheid van uw bloed. Heere, wees me genadig. Heere, vervul me met uw Heilige Geest en geef dat deze gedachte geen post vat in mijn denken en in mijn hart. Heer, ik dank u voor het bloed dat reinigt van alle zonden. Heer, ik dank u voor het lied dat er wonderbare kracht is in het bloed van het lam. Heer, ik prijs en loof u dat u overwinning wil geven, Heere, ook over deze gedachte. Broeders, op dat ogenblik hebben we niet gezondigd. Als we het beeld zien, we draaien ons hoofd weg en we zijn een man die verzoeking verdraagt. En in die beproeving zijn wij staande gebleven. Maar wat gebeurt er nou als ik die reclame ziet? En dat kan via je beeldscherm langskomen. En dat kan via de televisie langskomen. En via een reclamefolder. Of op je werk met collega's. Maar wat gebeurt er nou als wij het zien? En we zeggen, zo, dat is mooi. Dan geven wij toe aan die verzoeking. Wat staat hier? Dan wordt de begeerte bevrucht. Zoals een zaadcel en een eicel samenkomen, het wordt een vruchtje en dat is zonde. Zodra we eraan toegeven, wordt het een zonde. Maar als we ons hoofd ervan afwenden, is het geen zonde. Als we eraan toegeven, wordt het een zonde. En als we daarin volharden, dan wordt die zonde volgroeid. Dan wordt het een verslaving. Zijn die mannen die verslaafd zijn? Ja, op onzedelijk gebied, pornografie. Of misschien zelfs overspel. Het wordt een verslaving, prostitutiebezoek. Keurige mensen die zelfs in de SGP-steunfractie of in de SGP-gemeenteraad kunnen zitten. Hè. Dat gaat alle overal gaat het dwars doorheen. Elk kerkverband gaat er doorheen. Dan zegt de Heer, vandaag broeders, wil ik met je praten en moet het tot een breuk daarmee komen. Want anders volgroeit die zonde en baart ze de dood. En wat betekent dat baart ze de dood? In het Grieks wordt er zoiets gebruikt. Dus van, dan raak je verwijderd van het heil van God. Hoereerders, staat er in Efeze 5, kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Dat wil zeggen, mensen die daarin door blijven leven. Die het niet tot een oprechte worsteling maken. En wat is dan geweldig om een dag als broeders te hebben. En dan vandaag hier misschien broeders van team te raadplegen. Of naar Krijn te komen, of naar mij of naar Henk. En te zeggen, ik zit hier al maanden, ik zit hier al jaren in vast. Ik wil ermee breken. En broeders, één bemoediging. Op de dag dat je het in het licht brengt. En er zijn er hier van wie ik weet dat die ervan kunnen getuigen. Op de dag dat je het in het licht brengt. Dat je het bespreekbaar maakt. Moet Satan zijn grip verliezen. En ga jij een man worden die verzoeking gaat hanteren. Maar zolang wij daarmee in het duister blijven. En het voor onszelf houden in het geheimenis. Broeders. Dan wordt het een volgroeide zonde en uiteindelijk kan het de eeuwige dood tot gevolg hebben. Maar vandaag praat God met ons en zegt, broeder, kap ermee, stop ermee, breng het aan de voet van het kruis. Want ik ben een God van genade die jou nu nog vergeving kan en wil schenken. En broeders, als wij in die strijd staande mogen blijven, dan komt die heerlijke belofte. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, dat moeten we leren broeders. Efeze 6, als soldaat onze positie in te nemen, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hem die hem lief hebben. Broeders, we gaan een geweldige toekomst tegemoet als we de Heer Jezus lief hebben. Broeders, het gaat in het christendom niet om werken en presteren en opwerken, het gaat om het feit, als wij hem lief hebben, kunnen we niet anders dan zo leven voor hem. Om een man naar Gods hart te willen zijn. Een strijdende man. Een oprechte man. Een standvastige man. Een volmaakte man. Broeders, dan kan het niet anders. Als wij hem lief hebben. Als we zien wat hij voor ons heeft gedaan aan het kruis. Oh, dan kan het niet anders dat we zeggen, Heere, geen prijs is te groot. Of geen prijs is te hoog, Heere, om mijn leven aan u toe te wijden. Maar broeders, dan komt er ook een geweldige toekomst. Er komt een dag dat de Heer de kroon van het leven zal geven. En nou staat hier in het Grieks niet het woordje diadeem, maar het woordje Stefanos. Er worden verschillende kronen besproken in de Bijbel. Hier gaat het over de kroon van het leven. En dan wordt het kroon met Stefanos mee gebruikt. En het gaat hier over de lauwerskroon. Of de, ik weet niet hoe ik het hier neergeschreven heb, maar het gaat hier over de, een kroon van laurierbladeren. Het gaat hier over de Olympische Spelen, waar mannen topprestaties hebben geleverd en als een erekroon die laurierbladeren krijgen omgereikt. Als decoratie, vanwege de prestatie. En broeders, er komt een dag dat God loon zal uitdelen. Hoe dat allemaal zal zijn, daar gaan we niet over filosoferen, maar er komt een dag dat de Heere ook gaat decoreren. Dat de Heere zijn decoraties gaat uitdelen aan die mannen die hier op aarde verzoeking hebben mochten verdragen. En broeders, dat is mijn verlangen met deze dag. Dat we ons daar weer naar uit gaan strekken. Dat wij mannen zullen zijn naar Gods hart die verzoeking verdragen en in de beproeving staande mogen blijven. En dan mogen we straks de kroon van het leven ontvangen. Dan mogen we straks op die dag bij de Heer, na die testperiode hier op aarde, mogen we straks de volheid van eeuwig leven ontvangen, omdat we hier op aarde staande mochten blijven. En broeders, daar strekken we ons met elkaar naar uit om een man te zijn naar Gods hart. Amen.